Wij zijn gebleven in 2 Samuel 11, vers 11, dus we komen nu bij vers 12. Toen zeide David tot Uria, blijf ook heden hier, zo zal ik u morgen afzenden. Alzo bleef Uria te Jeruzalem die dag en de andere dag. Kijk, David zegt dus tegen Uria. Kijk, dagen worden niet voor niks genoemd, dus we moeten netjes tellen. Blijf ook vandaag hier en morgen zend ik jou heen. Dus dat is gisteren, vandaag en morgen. Dus op de derde dag wordt Uria heen gezonden en sterft hij. En morgen is dus die derde dag. En ook typologisch, Uria wordt beëindigd, Uria sterft, de wet wordt beëindigd op de derde dag. Nou, dat kennen we natuurlijk ook, hè, uit het Nieuwe Testament. Christus stond op uit de dood op de derde dag. Dus op die derde dag gebeurt het altijd. En David nodigde hem, vers 13, zodat hij voor zijn aangezicht at en dronk en hij maakte hem dronken. Nou, zo principieel, maar dat dan weer wel. Daarna ging hij in de avond uit om zich neder te leggen op zijn leger met zijn heer en knechten, maar ging niet af in zijn huis. Ja, dat dronken maken, dat heeft wellicht ook een negatieve... heeft bij ons soms wellicht ook wat negatieve bijklank. Maar we hadden net al even over Noach. Dat is volgens mij de eerste keer in de schrift dat wordt genoemd. Maar daarna lees je bij Jozef dat hij met zijn broers dronken werd. Hoeft niet per se zo te zijn dat ze achterste voor de onderste boven de deur uitgingen. Of ladden zat, zoals wij dat noemen. Maar gewoon, ze hadden een goede tijd met elkaar en ze dronken met elkaar. En zo werden ze dronken. Wij zouden dat wellicht aangeschoten noemen. Hè? Dat is een tipsy. Hè? Ja. Dus jij weet ook vast nog wel termen. Maar dat hoeft niet per se heel negatief te zijn. Hè? Dus zoals Jozef met zijn broers gewoon een goede tijd had. Even lekker doorzakken. Nou, zo zijn er nog wel wat van die termen. Maar wij weten dat alcohol de mens losser maakt. Hè? Maar bij Uria dus niet. Die bleef zelfs dan nog plichtsgetrouw. Nou. Normaal gesproken zijn er toch heel wat voornemens die sneuvelen met een beetje alcohol. Heb ik wel eens gelezen ergens. Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar hij zal wel wijn gedronken hebben, hoewel dat er niet staat. Maar drank, sterke drank, wijn wordt onder de sterke drank gerekend in de Bijbel, is sowieso een beeld van de geest, hè, in de schrift. Wijn van leven, van de geest. We zeggen ook op het leven als we het glas heffen. Drank, alcohol is dat vluchtige spul in de wijn of in andere drank. En dat is een beeld van de geest. Het is ook een onzichtbare, vluchtige stof, hè, een gas. Kan veranderen in een gas. Maar ook hier is dat volgens mij gewoon een beeld van de geest. En het is een beeld van Christus die de wet vervult. David vult Uria met sterke drank. David vult Uria met wijn voor mijn part. Maar dat staat er niet bij. Een beeld van Christus die de wet vervult. Hij vult de wet met geest. Kijk, wij hebben nog steeds die wet, hè? Alleen wij kennen ook de geestelijke betekenis van de wet, omdat wij Christus kennen. En David is hier een beeld van Christus die de wet, die Uria vult met wijn, met drank. En hij vult Uria met geest. David vervult de wet, als beeld van de zoon van David die de wet vervult. Desmorgens nu, vers 14, geschiedde het dat David een brief schreef aan Joab en hij zond die door de hand van Uria. Hij kreeg dus een brief mee en dan staat er in die brief, hij schreef in die brief zeggende, stel Uria vooraan tegenover de sterkste strijd en keer van achter hem af, opdat hij geslagen worden en sterven. Zo geschiedde het als Joab op de stad gelet had dat hij Uria stelde aan de plaats waarvan hij wist dat aldaar strijdbare mannen waren. En het plannetje lukt ook, want nu lezen we: als nu de mannen der stad uittogen en met Joab streden, vielen van het volk van Davids knechten en Uria de Hetiet stierf ook. Kijk, je zou kunnen zeggen, Uria wordt hier gedood of beëindigd door David. De wet wordt hier beëindigd door de zoon van David, daar is dat een beeld van. Maar je zou ook kunnen zeggen, Uria komt om door zijn eigen principes. Dat zei ik net voor de pauze al. Als hij wat minder principieel geweest was, dan was hij waarschijnlijk niet omgekomen. Maar dat is natuurlijk theoretisch. Maar het is ook een beeld van de wet die zijn eigen einde bewerkt. Ja, daar heb ik geen dieetje van, maar wel het van de week, op dinsdag, hadden we het over de wet. Vond ik er nog wel een dieetje van. Nee, dat heb ik niet, maar daar staat, in Galaten staat, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Want de wet veroordeelt de zondaar ter dood. En wij zijn met Christus gestorven. Maar, zegt Paulus, ik ben met Christus gekruisigd, maar ik leef. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dus die oude mens werd met Christus gekruisigd en wij wandelen nu in nieuwheid van leven. Maar die wet bewerkt dus zijn, of is het haar, eigen einde. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Uria wordt dus beëindigd, zou je kunnen zeggen, door David. Of door zijn eigen principes. Hij krijgt hier ook een doodvonnis mee. Hè? Hij krijgt een brief mee, geschreven door David. En in die brief daar staat eigenlijk zijn eigen doodvonnis in. Dan moet ik denken aan 2 Korinthe 3. Daar gaat het over het oude en het nieuwe verbond. En dan staat er een nieuw verbond, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening van de dood in letters bestaande enzovoort. Dus die wet, de letter, hier is de letter, lees het gedeelte maar terug. Hier is de letter is gewoon een synoniem voor de wet. En het nieuwe verbond wordt hier aangeduid met geest. De letter dood, maar de geest maakt levend. Nou, hier krijgt Uria een brief mee die hem inderdaad de dood inbrengt. En die brief die hij bij zich heeft, zou je dan ook kunnen bestempelen als een bediening des doods. Zijn eigen doodvonnis dus. Overigens, laat ik daar ook nog op wijzen, in vers 17. Ik geloof dus ook dat die brief overigens ook gewoon een uitbeelding is van de wet, hè, die Uria meekrijgt. Maar in vers 17 staat, vielen van het volk, van Davids knechten en Uria. Dus wat David met zijn scheve schaats, met zijn daad deed, was hij zondigde, hij zou zo een heel rijtje op kunnen noemen. Hij zondigde tegen Batseba, tegen Uria, tegen Davids knechten, want er komen hier nog meer mensen om in dat leger. Nou, enzovoort, je zou de families er nog bij kunnen betrekken. Maar toch zegt David in Psalm 51, tegen u alleen heb ik gezondigd. Dat zeg ik even voor degenen die er toen bij waren. En wat ik toen uitgelegd heb, waar ik geloof dat die psalm werkelijk over gaat. Die woorden waren weliswaar van David in een bepaalde, onder bepaalde omstandigheden, maar ze wijzen vooruit. Het zijn eigenlijk woorden van Christus. Ik lees gewoon verder in vers 18. Toen zond Joab heen en liet David de ganse handel van deze strijd weten. En hij beval de bode zeggende: als gij zult geëindigd hebben de ganse handel van deze strijd tot de koning uit te spreken, en het zal geschieden indien de grimmigheid des konings opkomt, en hij tot u zegt: waarom zijt gij zo na aan de stad gekomen om te strijden, zo dichtbij? Wist gij niet dat zij van de muur zouden schieten? Wie sloeg Abimelech, de zoon van Jerubeset? Wierp niet een vrouw een stuk van een molensteen op hem van de muur dat hij te Thebes stierf? Waarom zijt gij tot de muur genaderd? Dan zult gij zeggen, uw knecht Uria de Hetiet is ook dood. Ja. Dan wordt er een geschiedenis aangehaald. Want Joab kende zijn geschiedenis blijkbaar. Uit Richteren. Uit Richteren 9. En ik zit een beetje te twijfelen of ik daar naartoe ga. Ik denk dat ik het toch maar even doe. Omdat het... Ja, het staat er niet voor niks. Hier. Het wordt niet voor niks aangehaald. Alleen dat moet ik wel even snel doen. Want anders... lopen we echt uit de tijd. Maar laat ik dat dan... ik doe dat kort. Ik zeg daar wat dingen over. En ik laat kort wat dingen zien. En ja, lees dat dan achteraf nog eens na. Of maak er een notitie van. Want het is op zich... Ook dit is weer een tamelijk uitgebreide geschiedenis. En ik lees gewoon even wat dingen eruit. En dan zal ik zeggen waarvan ik denk wat het uitbeeldt. Maar Abimelech staat hier, was de zoon van Jerubeset. Nou, daar hebben jullie waarschijnlijk nog nooit van gehoord, van Jerubeset. Maar ja, het is weer een andere naam voor Jerubaal. En dat is weer een andere naam voor Gideon. Die kennen jullie natuurlijk wel, Gideon. Maar deze Abimelech was dus de zoon van Gideon. Laten we die naam dan maar aanhouden. Die Abimelech doodde 70 van zijn broers. In Richteren 9, dat lees je ongeveer in vers 1 tot 6. Dat ga ik nu allemaal niet lezen. In vers 5 staat er, daar doodde zijn broederen. De zonen van Jerubaal, 70 mannen, hè, dus de zonen van Gideon. Dus Gideon die raakte daar even wat zonen kwijt. Hij had er ook aardig wat, zo te zien. Maar. En er is er eentje overgebleven, dat is Jotam. En dan lees het gewoon even door vanaf vers 7. Ik denk dat een aantal van jullie deze geschiedenis toch ook al kennen. Want dit is een van de... Misschien wel de eerste, dat weet ik niet, maar een van de eerste gelijkenissen in de Bijbel. En dan staat er, als zij dit Jotam aanzeiden, in vers 7 van Richteren 9. Zo ging hij heen en stond op de hoogte van de berg Gerizim. En hij verhief zijn stem en hij riep en zeide tot hem: hoort naar mij, burgers van Sichem, en God zal naar u lieden horen. Dan komt de gelijkenis. De bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. En zij zeiden tot de olijfboom: wees gij koning over ons. Maar de olijfboom zeide tot hem: zou ik mijn vettigheid verlaten, die God en de mensen in mij prijzen? En zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Letterlijk zaten de scepter te zwaaien over de bomen, dus te regeren. Ze zochten namelijk een koning. Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom: kom, gij, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zeide tot hem: zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht verlaten? En zou ik heen gaan om de scepter te zwaaien over de bomen? Ik lees gelijk hoe het er staat. Toen zeiden de bomen tot de wijnstok: kom gij, wees koning over ons. Maar de wijnstok zeide tot hem: zou ik mijn most verlaten, die God en mensen vrolijk maakt? En zou ik heen gaan om de scepter te zwaaien over de bomen? Toen zeiden alle bomen tot de doornenbos... kom gij, wees koning over ons. En de doornenbos zeide tot de bomen: indien gij mij in waarheid tot de koning over u zalft, zo komt en vertrouwt u onder mijn schaduw. Maar indien niet, zo ga vuur uit de doornenbos en verteerde de cederen van de Libanon. Tot hier even. De bomen wilden een koning en waar ze uiteindelijk terechtkomen, dat is niet de eerste keuze. Daar waren betere opties. Maar even, ja, ik doe het heel kort, had ik beloofd. Die doornenbos is gewoon een beeld van de wet. Israël wilde ook een koning. En wat kregen ze? Ja, ze kregen Saul, maar die is ook een uitbeelding van de wet. Ze kregen, het is een uitbeelding van de wet. Hè? Er staat ook in vers 15 dat die doornenbos die zegt: komt, vertrouwt u onder mijn schaduw. Nou, dat is wel een beetje overdreven voor... Bij een boom kan je nog onder de schaduw gaan zitten, maar al die bomen onder de schaduw van de doornenbos. Maar de wet is een schaduw. Hebreeën 10 vers 1 is het, meen ik. In ieder geval, het is het eerste vers van een hoofdstuk in Hebreeën, volgens mij 10 dacht ik. De wet hebbende een schaduw van toekomende dingen, toekomende goederen. De wet is een schaduw, duister in zichzelf, maar wijst vooruit. En Christus vervult de wet en daardoor zien wij de geest in die wet, daar hadden we het net al over. Maar in zichzelf is het een schaduw. Maar indien niet, staat er dan, zo ga vuur uit de doornenbos en verteren de cederen van de Libanon. Dat is ook de wet, hè? Oordeel, vuur, verteren. De Heer Jezus, overigens, toen hij werd gekruisigd, wat kreeg hij op zijn hoofd van die Romeinen? Een doornenkroon. Een kroon gevlochten van doornentakken. Ook een uitbeelding van hij kwam onder de wet en hij stierf onder de wet. Mozes werd geroepen bij een brandende braamstruik, zat er geloof ik. Ik weet ook niet of het hetzelfde woord is, maar een braamstruik is ook een doornenstruik. Maar dit heeft dus ook alles met de wet te maken, deze geschiedenis. Want ik lees even door. Alzo nu, vers 16, indien gij het in waarheid en oprechtheid gedaan hebt dat gij Abimelech koning gemaakt hebt, en indien gij wel gedaan hebt bij Jerubbaal en bij zijn huis, en indien gij hem naar de verdiensten zijn handen gedaan hebt, want mijn vader heeft voor uw lieden gestreden en hij heeft zijn ziel verre weggeworpen en u uit de midden niet de hand gered, maar gij zijt heden opgestaan tegen het huis mijns vaders en hebt zijn zonen 70 mannen op een steen gedood en gij hebt Abimelech, een zoon van zijn dienstmaagd, koning gemaakt over de burgers van Sichem, omdat hij uw broeder is. Ook hier weer een dienstmaagd, slavernij. Zoals Hagar, de slavin, een beeld is van slavernij. Dat vinden we in Galaten 4. Daar zegt Paulus, Abraham is jullie vader, maar zijn jullie de zonen van de belofte, of zijn jullie zonen van de slavin? En de slavin die baart tot slavernij, staat er in Galaten 4. En die uit de vrije, ja, die is vrij. Maar ook hier weer dienstmaagd, hè, dus ook weer slavernij, ook weer een verwijzing naar de wet. Maar die doornstruik, die doornenbos, of hoe staat het, hè, die is dus blijkbaar ook een beeld van die Abimelech. Want in het volgende vers staat in vers 19, indien gij dan in waarheid en in oprechtheid bij Jerubbaal en bij zijn huis de deze dagen gehandeld hebt, zo wees vrolijk over Abimelech en hij zij ook vrolijk over u lieden, maar indien niet, zo ga vuur uit van Abimelech en verteren de burgers van Sichem. En als je dat, zo ga vuur uit van Abimelech en verteren de burgers van Sichem, als je dat naast vers 15 leest wat we al lazen, indien niet, zo ga vuur uit de doornenbos en verteerde de cederen van Libanon. Dus die doornenbos is blijkbaar een beeld van Abimelech en blijkbaar een uitbeelding van de wet. Dan vinden we die geschiedenis, ik sla nu een stuk over, want die geschiedenis die Joab aanhaalt in 2 Samuel 11, dat vinden we in... Nou, dan ben ik het even kwijt, maar dat hebben we zo... Oh ja, hier. Vers 52 lees ik dan even. Ik zat verkeerd te kijken. Toen kwam Abimelech tot aan de toren. Richteren 9 vers 52. Toen kwam Abimelech tot aan de toren en bestormde die. En hij naderde tot aan de deur van de toren om die met vuur te verbranden. Maar een vrouw wierp een stuk van een molensteen op Abimelechs hoofd. En zij verpletterde zijn hersenpan. Toen riep hij haastelijk de jongen die zijn wapenen droeg en zeide tot hem, trek uw zwaard uit en dood mij. Herkennen jullie die woorden? Toen riep hij haastelijk de jongen die zijn wapenen droeg en zeide tot hem, trek uw zwaard uit en dood mij. Saul. Ja. Als ik het gewoon zo had gelezen en ik had gezegd, waar staat het? Dat iedereen gezegd, dat Saul. Ook een beeld van de wet. Opdat zij niet van mij zeggen, zegt hij dan, een vrouw heeft hem gedood. En zijn jongen doorstak hem dat hij stierf. Ook hier zie je dat die Abimelech zijn eigen einde bewerkt. Hij heeft opdracht tot zijn eigen einde. De wet geeft opdrachten die leiden tot haar eigen einde. Ja, er valt nog wel meer over te zeggen, maar die vrouw die wierp een stuk van een molensteen op Abimelechs hoofd en daarmee komt de wet ten einde. De wet wordt onthoofd door een steen. Een steen in de schrift is altijd een beeld van Christus. Ik had gisteren Jehovah's getuige aan de deur en die liet mij iets lezen uit Daniël 2. En toen zei ik van, het ging over dat God een koninkrijk ging vestigen en daaraan zou geen einde komen. In tegenstelling tot al die koninkrijken die wij nu kennen en gekend hebben uit de geschiedenis. Dus toen liet hij mij een vers las hij voor. Ik zeg, oh, dat is Daniël 2. Ik zeg dat de steen afgehouden wordt zonder mensenhanden en dat hele beeld verpulvert van goud, zilver, ijzer, koper enzovoort. Nou, die steen is ook een beeld van Christus. En deze steen is dat ook en die verplettert, die brengt een einde aan de wet. Die komt op Abimelechs hoofd en verplettert zijn hersenpan. Vanaf de muur, nou leg daar Efeze 2 vers 14 naast. De middelmuur des afscheidsels die wordt weggebroken, gaat ook over de wet. En de wet bewerkt haar eigen einde, zoals Abimelech dat hier doet. En ja, Uria dat in zekere zin natuurlijk ook doet in 2 Samuel 11. Nou, meer zullen we maar niet zeggen over Richter 9, maar ik wil dat even kort doen en erop wijzen dat ook dat over die wet gaat. Dat ook typologie is die we zo op de wet kunnen betrekken en het einde van de wet. Nou, dat is in 2 Samuel 11 ook het geval. En Joab die kende die geschiedenis. Ik lees het hoofdstuk nog even uit. Dus ik ben nu weer terug in 2 Samuel 11. Vers 22 wordt het dan. En de bode ging heen en kwam in en gaf David te kennen alles waar hem Joab om uitgezonden had. En de bode zeide tot David, die mannen zijn ons zeker te machtig geweest en zijn ons uitgetogen in het veld. Maar wij zijn tegen hen aangeweest tot aan de deur der poort. Toen schoten de schutters van de muur af op uw knechten, dat er van de koningsknechten dood gebleven zijn. En uw knecht Uria de Hethiet is ook dood. Toen zeide David tot de bode, zo zult gij tot Joab zeggen, laat deze zaak niet kwaad zijn in uw ogen, want het zwaard verteert zowel deze als gene. Ja, als oorlog kan gebeuren, zegt David eigenlijk. En op zich is dat waar natuurlijk. Alleen David had andere motieven, maar het zou je gedacht zijn hoe vaak dit in een oorlog gebeurt, dat bepaalde legereenheden opgeofferd worden. Ik heb ooit een film gezien in de jaren 90, was dat Saving Private Ryan? Was dat jaren 90? Daar ging over de landing op Normandië. Nou, daar heeft men echt wel ingecalculeerd dat duizenden, zo niet tienduizenden soldaten eerst de dood zouden vinden voordat er een paar doorheen kwamen. Dus op zich is dat niet zo heel vreemd in een oorlog. Alleen ja, David die had wat. Die had een verborgen agenda, zeg maar. Het zwaard verteert zowel deze als gene. Versterk uw strijd tegen de stad en verstoor ze. Versterk hem alzo. En dan staat er heel laconiek. Als nu de huisvrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, zo droeg zij leed over haar heer. Haar heer. De heer van het oude verbond. En als de rouw was overgegaan, zond David heen, nam haar in zijn huis en zij werd hem te vrouwen en baarde hem een zoon. Die rouw dat heeft dus niet zo heel lang geduurd, denk ik. Ik las in Genesis iets over een rouw van 7 dagen en dat was een grote rouw, werd dat omschreven. Maar hier staat het niet bij hoe lang het duurde. En deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. Ja, en dan hebben we nog 10 minuten, dus dan ga ik toch nog even verder in hoofdstuk 12. Een kwestie van even doorlezen. Want dan komt de gelijkenis van het ooilam. En dan staat er, de Heren zond Nathan tot David. En als die tot hem inkwam, zeide hij tot hem, er waren 2 mannen in de stad. Ook weer een gelijkenis dus, hè. De een rijk, de ander arm. De rijke nu had zeer veel schapen en runderen, maar de arme had gans niet dan een enig klein ooilam dat hij gekocht had. Hij had het gevoed dat het groot geworden was bij hem en bij zijn kinderen tegelijk. Het at van zijn beten, van zijn tafel geloof ik, en dronk van zijn beker, en sliep in zijn schoot en het was hem als een dochter. Toen nu de rijke man een wandelaar overkwam, verschoonde hij te nemen van zijn schapen en van zijn runderen om voor de reizende man die tot hem gekomen was wat te bereiden. En hij nam dus armemans oorlamps en bereidde dat voor de man die tot hem gekomen was. Toen ontstak Davids toorn tegen die man en hij zeide tot Nathan: zo waarachtig als de Heere leeft, de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. Dat oorlam zal hij viervoudig wedergeven, daarom dat hij deze zaak gedaan heeft gedaan en omdat hij niet verschoond heeft. Toen zeide Nathan tot David: gij zijt die man. Ja, dat zijn dus, dat is dan de gelijkenis van het oorlam. Gij zijt die man, en zo zegt de Heere, de God Israëls. Dat is dan de uitleg. Ik heb u ten koning gezalfd over Israël. Ik heb u uit Sauls hand gered. En ik heb u uw Heere huis gegeven. Daartoe uw Heere vrouwen in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En indien het weinig is, ik zou u al zulks en al zulks daartoe doen. Als het te weinig was geweest, had ik je nog meer gegeven, zegt God tegen David. Nou ja, die gelijkenis heb ik het al over gehad. Dus daar hoeven we het verder niet meer over te hebben. Maar dan volgen daarna, hierna volgen de aanzegging van de consequenties. Waarom hebt gij dan het woord, vers 9, waarom hebt gij dan het woord des Heren veracht, doende wat kwaad was in zijn ogen? Gij hebt Uria, de Hetiet, met het zwaard verslagen, zijn huisvrouw hebt gij u ter vrouwen genomen en hebt hem, hebt gij met het zwaard van de kinderen Ammons doodgeslagen. Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid, tot in de aion, tot in de eeuw. Daarom dat gij mij veracht hebt en de huisvrouw van Uria de Hetiet genomen hebt, dat zij u ter vrouwe zijt. Zo zegt de Heere, zie, ik zal kwaad over u verwekken uit uw huis en zal uw vrouwen nemen voor uw ogen en zal, haar aan uw naaste geven, die zal bij uw vrouwen liggen voor de ogen deze zon, in het openbaar dus. Want gij hebt het in het verborgen gedaan, maar ik zal deze zaak doen voor gans Israël en voor de zon. Ja, wat David aangezegd wordt, is dat zijn huis getypeerd zou worden door strijd. Nou ja, dat kun je natuurlijk zowel op deze wereld van toepassing brengen. Deze wereld is een wereld van strijd. Maar ook Israël onder de wet is natuurlijk, wordt getypeerd door strijd. Kijk naar het kleine landje nu in het Midden-Oosten. Ook wat dat doet met de volkeren daaromheen. Het wordt altijd getypeerd door strijd. Kijk, als het gaat om deze wereld, je kunt natuurlijk wel zeggen van, het is een mooie wereld, maar uiteindelijk is het vreten of gevreten worden. Ik zat gisteren of eergisteren of zo, zet ik de televisie aan. Dat was een of andere natuurserie. En dat ging over zeeleeuwen, ergens op een plek op aarde waar ik weet niet waar, want ik viel er te laat binnen. Maar die zeeleeuwen, die gingen met elkaar, waren ze aan het jagen op tonijnen. Dat mag eigenlijk niet, want het is een zeldzame vis, geloof ik, maar daar stoorden die beesten zich niet aan. Maar die joegen die tonijnen een baai in, waar allemaal doodlopende kreken waren. Dan bleef één van die zeeleeuwen blijven bij die uitgang staan en die andere joegen die tonijnen net zo lang op totdat ze er allemaal heen te pakken hadden. En dat is echt schitterend om te zien en ook de creatie, hoe God dat gemaakt heeft. Maar uiteindelijk, als je die tonijn bent, is niet leuk. Nee, het is hartstikke mooi om te zien, maar de hele schepping wordt gekenmerkt door strijd, door overleven en het is eten of gegeten worden. En dat is deze wereld. En dat is in het klein ook Israël. Nou, dat wordt David hier aangezegd. Natuurlijk ook letterlijk was dat zo in zijn huis. En er wordt ook uitleg gegeven wat er zou gebeuren. Nou, ook weer onethische dingen. Nou, zoek er maar op. De tekstverwijzingen staan erbij. Maar dan lees ik nog even verder. Toen zeide David tot Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heere. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Dat zijn bijna letterlijk de woorden die we hier vinden. Uit Psalm 51, vers 6. En Nathan zeide tot David: de Heer heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. Nochtans, omdat, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is, de dood sterven. Dus die zoon die zou het niet overleven. Maar wat Davids eerstgeboren zoon, uit Batseba, Davids eerstgeboren zoon, zou sterven. En zoals, ik haalde net al dat verhaal van Jericho aan, die zou gebouwd worden op die eerstgeboren zoon. Nou, daar kom ik zo nog wel even op terug, want ik geloof dat dat een beeld is van de Heer Jezus die stierf. Die eerstgeboren zoon zou sterven. Wat hier de profeet Nathan ook nog zegt. Gij hebt door deze zaak de vijanden des Heren grotelijks doen lasteren. Nou, dat wordt over Israël ook gezegd. In Jesaja 52. Mijn volk is voor niets weggevoerd. Zijn overheersers doen het weeklagen, spreekt de Heren, spreekt Jehovah. En voortdurend, heel de dag, wordt naar mijn naam gelasterd. Woorden die Paulus aanhaalt in Romeinen 2. Hij zegt zoals het geschreven staat. Nou, dat is dus in Jesaja 52 bijvoorbeeld. Want vanwege jullie wordt de naam van God onder de natieën gelasterd. Dat zijn bijna letterlijk de woorden die Nathan hier ook tot David spreekt. Toen ging Nathan, vers 15, naar zijn huis. En Jehovah, de Heere, sloeg het kind dat de huisvrouw van Uria David gebaard had. Dat het zeer krank werd. Hier. Even snel. Hier wordt die vrouw, Batseba, wordt nog steeds de vrouw van Uria genoemd. Dus de geboorte van het kind, wat daaruit voorkomt, is nog steeds, zou je kunnen zeggen, onder Uria. Ik weet niet hoe dat... Kijk, biologisch is het natuurlijk niet waar. Dat was... biologisch was David de vader. Maar ik weet niet hoe dat wettig geregeld was. Kijk, Jozef was ook de wettige vader van de Heer Jezus. Terwijl hij hem niet verwekt had. Jozef van Maria. En hier wordt Batseba nog steeds de huisvrouw van Uria genoemd. Het kind wat hier geboren wordt, wordt geboren onder Uria. Nou, typologisch zie ik daar gewoon een beeld in van de Heer Jezus. Die kwam onder de wet. Werd geboren onder de wet, omdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Maar dat kind werd zeer krank, staat er dan. Dat lezen we ook van de Heer Jezus in Jesaja 53. Het behaagde de Heer te verbrijzelen, hij heeft hem krank gemaakt. Ik weet niet of het hetzelfde woord is. Maar dat lezen van de Heer Jezus ook. Die moest lijden en sterven. Jesaja 53 vers 10 is dat. En David zocht, vers 16. David zocht God voor het jongsken. En David vastte en vastte en ging in en lag de nacht over op de aarde. Toen maakte zich de oudste van zijn huis op tot hem, om hem te doen opstaan van de aarde. Maar hij wilde niet en at geen brood met hem. En het geschiedde op de zevende dag dat het kind stierf. En Davids knechten vreesden hem aan te zeggen dat het kind dood was, want zij zeiden, ziet, als het kind nog levend was, spraken wij tot hem, maar hij hoorde naar onze stem niet. Hoe zullen wij dan tot hem zeggen, het kind is dood? Want het mocht kwaad doen. Maar David zag dat zijn knechten mompelden. Zo merkte David dat het kind dood was. Die zeiden David tot zijn knechten, is het kind dood? En zij zeiden, het is dood. Nou, een beeld van Jezus die stierf, als je het mij vraagt. Maar let op wat er dan gebeurt. Toen stond David op van de aarde. Hij waste zich, zalfde zich, veranderde zijn kleding, ging in het huis des Heren, bad aan, daarna kwam hij in zijn huis en eiste brood en zette hem brood voor en hij at. Nou, heel kort gezegd, 7 uitbeeldingen van opstanding, van nieuw leven. De eerste is letterlijk zo. David stond op. Ja, wassen. Ritueel reinigen. Salven. Dat is de gezalde is de Messias. Nou ja, enzovoort. Ik lees het nog even af. Zo zeiden zijn knechten tot hem. Wat is dit voor een ding dat gij gedaan hebt? Om des levende kinds wil hebt gij gevast en geweend. Maar nadat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en hebt brood gegeten. En hij zeide, als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend. Want ik zeide, wie weet dat de Heere zou mij mogen genadig zijn dat het kind levend blijven, maar nu is ze dood. Waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Daarna troostte David zijn huisvrouw, Batseba. Nu is het niet meer de huisvrouw van Uria, maar daarna troostte David zijn huisvrouw, Batseba, ging tot haar in en lag bij haar. En zij baarde een zoon, wiens naam zij noemde Salomo, en de Heer had hem lief. En zond heen door de hand van de profeet Nathan en noemde zijn naam Jedidja, om des Heeren wil. Ja, en als je nou ethisch naar deze geschiedenis kijkt, dan denk je toch van nou, dan wordt hier wel gewoon overgegaan tot de orde van de dag. En dat kind gaat wel dood en dat is wel een straf, maar ja, is dat zo'n zware straf, is hij gelijk was gelijk de volgende alweer in aankomst is. Overigens, in het laatste hoofdstuk van 2 Samuel, daar doet David ook iets, houdt hij een volkstelling en dat wordt nog een stuk zwaarder gestraft. Terwijl dat iets is waarvan je denkt van nou, koning die een volkstelling houdt, is op zich niet heel onlogisch. Hè? Dan weet je wie de belastingpapieren allemaal in moeten vullen en wat er ongeveer binnenkomt. Maar er zijn wel redenen om aan te nemen dat een koning een volkstelling houdt. Maar dat wordt nogal zwaar gestraft. 3 dagen pestilentie onder het volk. Ja, ja, maar ook die geschiedenis. Ik denk dat die geschiedenis precies hetzelfde, ongeveer hetzelfde uitbeeld als deze. Wanneer iemand telt, maar ja, zoals Dagobert Duk zijn geld telt. Dat is zijn geld, dus hij telt dat. Als wij ons geld tellen, tellen we het ook omdat het van ons is. David telde zijn onderdanen, omdat hij ze zich toe-eigende. Maar ook dat is hij doet eigenlijk hetzelfde daar met heel het volk, wat hij hier met de vrouw doet. Het zich toe-eigenen. Maar dat heeft de Heer ook gedaan. Hij heeft dat volk zich toegeëigend. En ik denk dat die telling, dat ook uitbeeldt. Hoe Christus dat volk tot zich nam en het zich toe-eigende. Als je in 1 Kronieken 21 leest, dat is de parallele geschiedenis van 2 Samuel, het laatste hoofdstuk, ik weet het niet precies. Maar in 1 Kronieken 21 zie je dat die straf die op die volkstelling volgt, dat die ophoudt bij de dorsvloer van Arauna. En de dorsvloer van Arauna is de plek waar de tempel werd gebouwd. In 1 Kronieken 22 wordt daar meteen mee begonnen, met de bouwen van die tempel. Dus wanneer dat volk geteld is, dan volgt er een straf, zoals hier Davids huis gekenmerkt wordt door strijd. Maar daarna, uit die daad van David, waarvan we ook zeggen dat had hij niet mogen doen. Nee, dat mocht hij inderdaad niet doen, maar hij deed het wel. En uit die daad volgt ook, uit het kwade komt het goede voort. En volgt ook meteen de bouw van de tempel. En de tempel is sowieso een beeld van de nieuwe schepping. Ja, ook van de gemeente, maar de gemeente is nu de nieuwe schepping. En wij zijn de nieuwe schepping in Christus. Straks zal heel de schepping daar deel aan krijgen. Dus nu is het alleen nog de gemeente. Maar de tempel, breed gezien, is gewoon een beeld van de nieuwe schepping. Dus God kwam in Christus tot deze zondige wereld. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God nam een zondige wereld tot zich om een nieuwe schepping tot stand te brengen. En zoals David die mensen, zijn volk telde in 2 Samuel en 1 Kronieken 21. Zo nam God dat volk tot zich. En had hij wellicht niet mogen doen naar onze normen. Het is een beetje lastig om dat over God te zeggen. Dat hij dat niet had mogen doen. Maar God raakte daarmee ook heerlijkheid kwijt. De Heer Jezus zegt in het hogepriesterlijke gebed: verheerlijk bij mij met de heerlijkheid die ik had. Niet voordat ik geboren werd, maar voor eer de wereld was. Dus blijkbaar raakte God heerlijkheid kwijt door deze oude schepping te maken. Een zondige schepping. Dus een vergankelijke schepping. En om uwentwil wordt om jullie, om vanwege jullie wordt mijn naam de ganse dag gelasterd, enzovoort. Nou ja. Maar in ieder geval komt uit dat huwelijk van David en Batseba, komt daar een nieuwe zoon, Salomo. Zijn naam betekent vrede of vredig. Hij is een beeld van de vredevorst, van Christus, de zoon van David. Dit is de zoon van David die in de geslachtsregisters staat, Salomo, in de geslachtsregisters van Christus. En de Heer had hem lief, staat er ook bij. En hij krijgt nog een naam. Want hij is een beeld van de eerstgeborenen uit de doden. En die ontvangt altijd een dubbel deel. En is, dus een, ja, is daarin sowieso een beeld van Christus. En zijn naam is Jedidja. En dat betekent ook zoiets als door Yahweh geliefd. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Die zoon die sterft, daarvan geloof ik dat is een beeld van Jezus als mens. En de nieuwe zoon is een beeld van Christus. Een dubbele naam, een dubbel deel, opgestaan uit de dood. En eventueel zou je daar ook nog de gemeente in kunnen zien. Maar dit zijn principes die je telkens terugvindt in de schrift. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dus er zullen best meer toepassingen zijn op die twee zonen van David, die doden en de levende. Maar ja, dat komt omdat die principes gewoon telkens terugkeren. Maar ik ga het hierbij laten, want het is de hoogste tijd. Overigens gaat, maar dat had ik al gezegd, in vers 26 wordt de strijd tegen Rabba gewoon weer opgepakt. En daarmee is dit gedeelte een ingekapseld gedeelte. En ik hoop dat ik daar wat licht op heb kunnen laten schijnen. Maar ik wilde het toch graag in één keer behandelen. Had wellicht in twee keer gekund, maar dan was het weer net wat te weinig voor geweest wellicht. Maar nu gaan we het hierbij laten en waar we het de volgende keer over gaan hebben, dat zien we dan.